Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Bla 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 bla
bla. Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouan. Als het aan het kabinet had gelegen, was wat in de volksmond de coronanoodwet is gaan heten al op 1 juni ingegaan. Maar inmiddels, 3 maanden later, moet er nog gedebatteerd en gestemd worden in beide kamers over de wet. In deze Haagse Zaken leggen we je uit hoe het nou precies zit met die noodwet, waar veel wilde verhalen over rondgaan. Je hoort waarom hij volgens het kabinet nodig is, wat er precies in staat en wat niet, waarom het zo lang duurde voordat er over werd gestemd en hoe groot de kans is dat de Kamer ook daadwerkelijk zegt, we gaan dit doen. Dat doe ik met bij mij in de studio, Pim van den Doel. Pim.
Goedemorgen.
Je dacht, na al die coronanieuws ga ik me ook maar even bezighouden met de coronawet, want het is toch niet zo heel druk geweest.
Nee, precies. Dit is natuurlijk een beetje iets anders dan de puur de medische en de volksgezondheid aspecten. Maar mijn minister Hugo de Jonge bemoeit zich er behoorlijk mee. Dus ja, het heeft ook mijn interesse.
Waar Hugo de Jonge zich mee bemoeit, daar bemoeit Pim van den Doel zich mee.
Zeker.
Ook bij mij in de studio Volker Jensma, juridisch commentator.
Goedemorgen.
Eigenlijk nodigen we jou vooral altijd uit als wij duiding, begeleiding nodig hebben. Je bent ons licht in donkere juridische tijden.
Zo. Ik stijg boven mezelf.
Kun je het nog aan? De vorige keer dat jij hier zat, hadden we het ook eventjes over die noodwet. Toen was het nog pas een soort van aankondiging dat het eraan zou komen.
Ja.
Hier zitten we dan. Is dit nou iets wat jij zo interessant vindt dat je eigenlijk aan het popelen was? Wanneer komt die wettekst, zodat ik me erop kan storten?
Nou, ik was wel heel benieuwd. Ja. En ik had er ook allerlei romantische voorstellingen bij. Noodwet, spoedwet. Dus dan denk je toch... Nou, als die wet geldt, dan is op alle gemeentehuizen een rode vlag gehesen. En spoedwet, dus de minister zal wel een snellere auto krijgen. Moet een ander pak dragen. Maar dat is helaas niet het geval. Dus toen die noodwet er kwam en ik me doorbladerde, bleek het toch weer gewoon uit de wetgevende horlogemakerij te komen. Het is een heel klein radertje dat in de wet publieke gezondheid wordt gepast.
Oké, zo weet je het meteen een stuk saaier te maken dan dat ik het aanprobeerde te kondigen, maar oké. Het is wel even belangrijk, want we noemen het in de volksmond dus noodwet, spoedwet, coronawet. Ja. Maar nood of spoed komt eigenlijk helemaal niet voor in de titel of zo. Hè?
Nee, het heet de tijdelijke wet maatregelen COVID-19.
Ja.
Dus het gaat over COVID-19. Het gaat eigenlijk over alle epidemieën, want zo breed is het dan weer wel. En vooral, het is een tijdelijke wet. Hij is over 6 maanden is die uit zichzelf weer verdwenen.
Gaan we het straks nog eventjes over hebben. In mei was jij hier voor het laatst. We zullen de link overigens in de show notes zetten, zodat je het uitgebreid kunt terugluisteren. Want het was wel interessant, toen waren we nog een beetje aan het filosoferen over hoe zou zo'n wet eruit komen te zien. Maar het is op zich wel goed als je onze geheugens even opfrist. Waarom was het nou ook weer nodig om deze wet in te voeren?
Nou, dat was nodig omdat we deze crisis zijn begonnen met noodverordeningen. En dat is lokale wetgeving. Die speelt op het niveau van de veiligheidsregio's. Die zijn gecoördineerd door Den Haag in het hele land uitgevaardigd. En daarmee is de regie in handen gegeven van de burgemeester die voorzitter is van de regio. En dat is juridisch een moeilijke figuur, om 2 redenen. Deze crisis duurt veel en veel langer dan men zich kennelijk destijds had voorgesteld. We zijn nu een half jaar.
Mm-hmm.
En noodverordeningen zijn typische juridische instrumenten om kortdurende crisis mee te kunnen beheren. Dus denk aan, er is een fabriek ontploft of er is een enorme rel te verwachten tussen 2 rivaliserende voetbalclubs. En het moet ook lokaal zijn. Dus er is hier een beetje een constructie gemaakt. En het tweede bezwaar, eigenlijk veel belangrijker, is dat er in de wet staat dat je grondrechten niet mag beperken met een noodverordening. Daar heb je het parlement voor nodig. En er bleek al vrijwel meteen dat deze noodverordeningen dat wel degelijk deden. Scholen werden gesloten, recht van onderwijs. Kerkdiensten werden ingeperkt, vrije religie.
En dat allemaal zonder dat het door de democratische molen ging, zeg maar.
Ja, zonder dat het parlement er iets van zei, kon zeggen, mocht zeggen, ging allemaal naar de veiligheidsregio.
En de veiligheidsregio, dat zijn de burgemeesters. Dus ook op gemeentelijk niveau werden de gemeenteraden overgeslagen.
Ja, ik woon in de buurt van Den Haag. Mijn plaatselijke voorzitter is de burgemeester van Den Haag. Dus die bepaalt of ik anderhalve meter moet aanhouden of een mondkapje op moet.
Ja, dus als burger, om het samen te vatten, sta je, want die wet is er nog niet, die wet die dit zou op moeten lossen, ver van die beslissingen af.
Ja.
En het tweede is, er is geen democratische controle van zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer als de gemeenteraad.
Ja, en het blijft gek dat een burgemeester op afstand mag bepalen of jij naar de kerk mag of naar school mag.
Ja, en dat hadden ze hier op het Binnenhof ook door. Dus kwam het idee, we moeten dit op de juiste manier gaan doen. Want verordeningen, noodverordeningen, die mogen niet gebruikt worden, je zei het al, om die grondwet in te perken. We zijn nu ruim 4 maanden verder. Er wordt nu opnieuw gepraat over die wet binnenkort in de Tweede Kamer. Terwijl we dit opnemen, Pim, is er een hoorzitting bezig, waarin experts worden gehoord over die nieuwe wet. Wat is er vanaf mei gebeurd?
Nou ja, in mei kwam dus de kritiek op de noodverordeningen, onder andere van de Raad van State. En toen dacht de politiek eigenlijk van, we moeten heel snel een wet maken om dit democratisch tekort op te lossen. Dus het kabinet ging toen ook razendsnel aan de slag. Minister De Jonge nam het voortouw, maar ook met minister Grapperhaus natuurlijk van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de handhaving.
Wie's handtekening staat er eigenlijk nog meer onder? Dat is wel even belangrijk, want Grapperhaus is erbij betrokken, De Jonge is erbij betrokken. Ollongren is erbij betrokken als minister van Binnenlandse Zaken.
Ja, ongetwijfeld ook nog, inderdaad. Ja.
Dat zijn ze.
Alle drie.
Ja, precies. En toen zijn de ministeries heel snel aan een wet gaan schrijven. En is er een conceptwet gekomen. En die lekte toen uit. En daar ontstond eigenlijk meteen heel veel ophef over. Over wat het kabinet eigenlijk in de haast of in de gauwigheid allemaal in die wet had opgenomen. We gaan zo meteen volgens mij nog even spreken, oké, wat die pijnpunten dan dat precies waren. Maar het leidde er in ieder geval toe dat de schrik eigenlijk zo groot was dat de Tweede Kamer zei, op deze manier gaan we het niet razendsnel door het parlement jassen. Kabinet, gaan we even opnieuw naar de tekentafel. We nemen de tijd, we gaan het liever zorgvuldig doen.
Ja, want ik ben wel benieuwd, dit ging echt in een paar weken was die wet was opgeschreven, of in ieder geval een conceptversie daarvan. Hoe lang duurt het normaal? Ter vergelijking?
Een wetstraject duurt volgens mij gemiddeld 9 maanden.
Ja. Dit was nog geen 9 weken.
Nee, dit was denk ik 2 of 3 weken dat deze conceptwet in elkaar werd getimmerd.
Ja.
Dat had er dus mee te maken dat de wens er eigenlijk was om die wet, die was er ook, die was er breed, om die wet snel te maken. Alleen in de uitvoering ging dat niet helemaal lekker.
Nee, en die eerste wet, dat eerste concept kwam alleen van Hugo de Jonge trouwens.
Okay.
Dus die tweede waar we nu naar kijken met z'n allen, daar heeft men de basis verbreed. En daar die 2 andere ministers bij betrokken.
Oké, dus dat was helemaal niet het idee in eerste instantie.
Nee, kennelijk dacht men wet publieke gezondheid, dus de minister van Volksgezondheid, dat is genoeg.
Ja. Het is misschien nog wel eventjes goed om het te hebben over toch nog even die eerste versie, die conceptversie. Want waarom waren mensen zo geschrokken? Waar schrokken ze van? Wat stond erin?
Nou, waar mensen eigenlijk het meest van schrokken was dat de wet het mogelijk zou maken dat het handhaven van de 1,5 meter regel, hè, het beboeten als je daar niet aan houdt, dat zelfs mogelijk zou worden bij mensen thuis, achter de voordeur. In de conceptwet werd weliswaar opgenomen dat de politie en de diensten daar terughoudend mee moesten omgaan. Maar het stond er wel in dat het mogelijk zou zijn. Dus stel de politie ziet, er is een feestje gaande, er zijn te veel mensen, die houden geen 1,5 meter. De politie komt daar binnen, valt daar binnen om die reden, had mensen zelfs thuis mogen beboeten. Nou, dat werd ervaren door burgerrechtenactivisten, maar ook een aantal partijen in de Kamer, als dat echt te ver gaat. Dat je bij mensen thuis dat niet zomaar mag doen. Maar dat was een van de zaken die het kabinet oorspronkelijk dus wel had opgenomen. Nou, en verder waren er waren andere kritiekpunten. Dat de Tweede Kamer bijvoorbeeld vooraf helemaal geen inspraak had. Dat in die conceptwet zouden ze alleen achteraf worden geraadpleegd.
Dus nadat het kabinet maatregelen heeft genomen, ja, nog precies, even naar de
precies.
Kamer.
Precies. Er was eigenlijk een bijna afwezige rol van het parlement. En daar schrokken met name de partijen in de Tweede Kamer wel van.
Ja, nog een paar kleine dingetjes. De app stond er uitgebreid in. Hè? Daar was nogal wel wat kritiek op. Waarom eigenlijk?
Nou ja, het idee van de app was al omstreden. Ja. De gedachte dat de overheid zich via jouw telefoon zou gaan bezighouden met de vraag wie jij allemaal tegenkomt. Dat gaf mensen het idee dat ze al meteen zouden worden gevolgd, dat hun gegevens zouden worden opgeslagen. De gedachte van die app zelf was omstreden. En om hem dan ook al meteen in een wet te zetten, versterkte de gedachte dat het ook verplicht zou gaan worden.
Precies.
En ook de haast, hè? Ook weer hier de haast van uiteindelijk, wel leuk om nog te vermelden, is ook de app in een aparte wet afgelopen week pas in de Tweede Kamer behandeld. Inderdaad, wat Volkert net zei, er waren gewoon nog zoveel vragen bij die app. Zeker destijds, dat iedereen dacht van het is niet goed om die app nu al in die wet op te nemen.
En de Raad van State die had ook kritiek op de inperking van de vrijheid van godsdienst.
Ja, dat ligt voor de hand. De vrede in dit land is mede gebaseerd op de vrijheid van godsdienst. Wij komen uit een geschiedenis waarin de geloven elkaar te vuur en te zwaard hebben bestreden. En op het moment dat je dan toch betrekkelijk casual gaat zeggen van nou ja, zingen in kerken, bij elkaar komen, laten we daar maar een poosje mee ophouden. Ook dat ging weer veel te gemakkelijk. Dus daar vond de Raad van State dus onvoldoende over nagedacht. Daar moet misschien een veel fijnmazige regeling voor komen dan er nu leek voor te liggen. Dus dat kan je niet zomaar doen. Dus dat hele aspect van grondrechten, niet alleen religie trouwens, maar ook het recht op onderwijs, het recht op privacy, hoe je eruit mag zien. Dat ging toch met betrekkelijk grote stappen, werd dat hier aan banden gelegd.
Het leverde dus maatschappelijke onrust op. Nou ja, Pim, jij beschreef ook in de Kamer was eigenlijk bijna niemand het er mee eens. Toen is dus opnieuw naar die conceptwet gekeken. Zijn er naast de jongen ook Grapperhaus en Ollongren bij betrokken? Waar staan we nu?
Het kabinet heeft toen voor de zomer een paar weken de tijd genomen om echt nog even goed naar die wet te kijken. Om hem echt op een paar belangrijke punten dus aan te passen. Inderdaad, omdat er kritiek kwam uit de Kamer, ook van de coalitiepartijen overigens, D66 met name. En voor de zomer is het voorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het parlement heeft voor echt een zorgvuldige behandeling gekozen, zou je kunnen zeggen. Er zijn wel deze zomer Kamerdebatten geweest, maar er is niet voor gekozen om deze wet al snel of met haast te behandelen. Dus er is gewoon uitgebreide vragenrondes geweest. Daar zitten we eigenlijk nu nog middenin. Mm-hmm. De verwachting is dat aankomende week het ministerie op alle vragen gaat antwoorden. En dat de wet dan pas in de laatste week van september ook plenair zal worden behandeld. Dat is het laatste wat ik deze week hoorde. Wat betekent dat, want eigenlijk wilde de jongen oorspronkelijk voor de zomer laten ingaan. Als ik het nu goed bereken, dan betekent eind september behandelen in de Tweede Kamer dat de Senaat hem pas in oktober kan behandelen. En dat de ingangsdatum op z'n vroegst 1 november zal worden.
En tot die tijd gaat het dus, ik zie een knikkende, zuchtende Volkert naast me, want tot die tijd gaat het dus zoals het nu gaat.
Ja, ik vind het een hele, ik had dit niet verwacht, eerlijk gezegd. Want je kon van begin af aan, konden juristen je vertellen dat die noodverordeningen, dat een tijdelijke oplossing is. En ik had gedacht van binnen 2-3 weken komt het departement, en dan denk ik dan toch in hoofdzaak aan justitie, komt met een goede noodwet en die wordt snel aan het parlement voorgelegd. En die is er dan doorheen lang voordat de zomer uitbreekt. Dus voor het reces had ik gedacht, is het allemaal geregeld. En we zitten nu in een soort hinkstapsprong met een eerste concept en een tweede concept. En heel veel maatschappelijke onvrede en partijen die eraan gaan zitten rommelen. Die coronavrede die we politiek hadden in het begin, die is ook futsi. Dus het wordt nog moeilijk ook om dit straks aan iedereen uit te leggen. Terwijl het in staatsrechtelijk of juridisch een volkomen voor de hand liggende stap is om nu te zetten. Die had al lang gezet moeten worden.
Hadden ze eigenlijk al meteen mee moeten beginnen in maart?
Op het moment dat je aan de noodverordeningen klaar hebt, begin je aan de noodwet.
Ja.
En dan is dat binnen 3 weken, ligt dat gewoon bij de Kamer.
Ja, waar is het dan misgegaan volgens jou?
Nou, nu ga ik speculeren en dat is dus dat neem ik geheel voor eigen risico. Volgens mij is dit allemaal iets te lang en iets te veel op het kompas van volksgezondheid gelegd. He, dus dit is de wet publieke gezondheid. De minister van VWS is hier degene die de regie voert. En het zou zomaar kunnen zijn dat gevoeligheid voor de grondwet, inzicht in de beperkingen van noodverordeningen, toch meer bij justitie aanwezig zijn dan bij VWS. Dus hier zouden ook wel eens de Haagse torens, de afstand daartussen, een rol gespeeld kunnen hebben. Maar dit is alweer, zoals gezegd, speculatie.
Ja, het is maar net hoe je ernaar kijkt, of te langzaam gegaan of te snel gegaan. Als je kijkt naar hoe snel het normaal gaat en een heel wetstraject.
Ja.
Feit is, er ligt nu een wetsvoorstel. Ja. En dat is dus anders dan dat conceptwetsvoorstel waar we het net helemaal over hebben gehad. Ja. Met alle bezwaren daarop. Laten we even heel precies gaan kijken naar de wet die er nu ligt. Want dit noem je een raamwet, Volkert.
Ja, dat is een wet die spelregels geeft, verhoudingen schetst, procedures voorschrijft, maar die dus open normen bevat, maar de invulling daarvan overlaat aan de minister. En die heeft daarvoor eigen bevoegdheden. Dat kunnen algemene maatregelen van bestuur zijn, maar ook ministeriële regelingen. En een raamwet is overigens iets wat vaak voorkomt.
Misschien is het goed om dit even uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Bijvoorbeeld de 1,5 meter.
Ja. Nou, er staat in de wet, dan moet ik het natuurlijk even goed zeggen.
Ja, je hebt hem voor je liggen.
Nou, een uittreksel van een uittreksel, hoor.
Oh ja? Ik dacht dat het een dun stapeltje. Hebben ze snel gedaan, hebben ze goed gedaan.
Nee, in de wet staat veilige afstand aanhouden. Goed, dus wat die veilige afstand dan is, dat staat niet in de wet.
1,5 meter staat niet in de wet.
1,5 meter staat niet in de wet. Dus als het inzicht is van de volksgezondheidsdeskundige dat 30 centimeter een veilige afstand is, dan komt er een regeling van de minister die zegt dat 30 centimeter de afstand is waarop Nederland zich tot elkaar moet verhouden. Als dat een meter is, dan wordt het een meter. En als het 3 meter is, dan wordt het 3 meter. En dat kan binnen een dag geregeld zijn.
Dus zonder aanpassing van de wet? Dat is gewoon een regeling?
De wet geeft hier de maatstaf, de norm. Het moet een afstand zijn en die moet veilig zijn. En wat veilig is, dat wordt later ingevuld.
Vat ik het goed samen als ik zeg, dus die wet houdt sommige dingen een beetje vaag?
Ja, een open norm is in beginsel een vage norm.
Ja. En dat kan dan later ingevuld worden.
En dat is een hele gebruikelijke wetgevingstechniek.
Kun je eens andere voorbeelden van zo'n raamwet noemen?
Nou, de wet arbeidsomstandigheden is er één. Daar staat ook in dat het werk, jouw werk, mijn werk, op een veilige manier georganiseerd moet worden. En dan wat dat veilig dan is, hè, dus hoe hoog je bureau moet zijn en hoeveel licht je moet hebben. En hoe lang je achter dat bureau mag zitten, of hoe, dat vind je dan allemaal in een AMVB of in een ministeriële regeling.
Eigenlijk is dit wel heel erg top-down, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat is het. Aan de andere kant is het ook heel praktisch. Want als je in de wet tijdelijke maatregelen COVID zou zeggen 1,5 meter. En over 2 maanden dan is het voortschrijdend inzicht dat het 1 meter is. Dan moet het hele circus opnieuw. En dan moet je dus een nieuwe wet gaan maken. En dan moet je het parlement bij elkaar roepen. En dan et cetera, et cetera.
Ja.
En dat is een manier van besturen die tot niks leidt.
Het is natuurlijk heel logisch dat nu, hè, sommige landen hebben 1 meter. Sommige hebben 2 meter. En het zou natuurlijk zomaar kunnen, als we meer te weten nog komen de komende tijd over het virus, dat inderdaad dat idee over die afstandsnorm gewoon verandert. En dus is het natuurlijk volgens mij heel praktisch en logisch dat je het openlaat en zegt, we kunnen het op ieder moment, ik geloof dat er ook in de wet staat dat het RIVM dan, die adviseert hierover, over die veilige afstandsnorm, dat die dan weer kan worden aangepast als dat nodig is.
Ja, het geldt ook voor groepsvorming. Er staat ook in die wet dat er normen gesteld kunnen worden aan de maximale groepsvorming, zonder dat daar een nummer of een aantal bij wordt genoemd. Ook dat wordt overgelaten aan de stand van de wetenschap en dus aan het bestuur.
Ja.
En dat is de afgelopen maanden ook echt verschillend geweest. Hè? We hebben natuurlijk in het begin van de lockdown was het heel streng. 3 of 4 mensen maximaal, dat ben ik zelfs weer vergeten, sorry. Wanneer je een boete kon krijgen, maar met z'n 3 of met z'n 4 mocht je maar buiten zitten op 1,5 meter. Maar op een gegeven moment mocht je weer bijeenkomsten met 50 mensen organiseren als je afstand. Dus zo schuift dat steeds.
Ja. Ja. Maar kijk, rond deze hele wet is er veel kritiek op Hugo de Jonge geweest. Die werd hier en daar door bepaalde actiegroepen bijna als een dictator neergezet. Hè? Ja. Die mocht dan straks alles gaan beslissen.
Ja.
Maar als ik dit zo hoor, denk ik wel van oké, eigenlijk ligt er dan inderdaad heel veel macht bij
Zeker.
Zo'n minister.
Zeker.
En niet bij de Kamer, want de Kamer gaat er niet over als hij zegt het wordt
nee,
toch een meter.
Dit is delegatie van ook van een belangrijk deel van een wetgevende of regelgevende bevoegdheid aan de minister. Aan de andere kant, ja, je noemt nu het woord dictator. De minister staat nog steeds onder controle van het parlement.
Ja.
En die ministeriële regeling waarin hij dan straks zegt dat het 1,5 meter is en 10 personen in de tram of in het theater. Daar is wel een zekere democratische controle op. Die ministeriële regeling gaat eerst naar het parlement. En die komt daar dan, zoals dat heet, voor te hangen. Dat is een voorhangprocedure voor de fijnproevers. En dan een week later gaat hij in werking. En in die tijd ja, heeft in theorie in ieder geval het parlement de mogelijkheid om de minister naar de Kamer te roepen. En tegen hem te zeggen van dat willen wij niet.
En qua het nemen van maatregelen tijdens zo'n epidemie. Hè,
ja.
Moet ik het zo zien dat in die wet dan alle opties staan waar hij uit kan kiezen? Bijvoorbeeld het sluiten van de horeca, het sluiten van de scholen. Of kan hij ook... alsnog zeggen, weet ik veel, de treinen gaan stoppen met rijden.
Ik heb
wat daar niet in staat.
Ik heb het. Ik kan je even een korte opsomming geven. Het gaat dus over veilige afstand aanhouden, verbod groepsvorming buiten de eigen woning althans, met uitzonderingen voor de demonstraties en bijeenkomsten van het parlement. Ook de rechtspraak is uitgezonderd. De minister kan een maximum aantal toeschouwers of aanwezigen bij publieke plaatsen of evenementen kan hij vaststellen. Hij kan beschermende middelen voorschrijven, dus mondkapjes.
Ja.
Hij kan een hygiëneplicht opleggen, dus handen wassen. Hij kan ook beroepen tijdelijk verbieden. Hij kan plaatsen tijdelijk sluiten. Hij kan de bezettingsgraad beperken. Hij kan het vervoer stilleggen. Hij kan scholen sluiten. Hij kan de kinderopvang sluiten. En dan heb je het wel zo'n beetje gehad.
En dit is alles. Dus hij
ja,
mag
dit
hier
is
niet
het.
Bovenop. Nee, het is al heel veel hoor. Maar ik ben gewoon benieuwd.
Ik weet dat er wel degelijk een bepaling in de wet ook nog is opgenomen. Die de minister het recht geeft andere maatregelen. Zo is het verwoord. Andere maatregelen te nemen.
Indien
want
nodig.
Dat hebben ze er toch ingezet. Precies het punt dat jij nu maakt. Stel, er is iets nodig waar nu niet aan gedacht is. En wat nu niet als opties in die wet staat. Staat dat er toch, kan de minister toch nog zeggen. Oké, ik heb het recht om andere maatregelen te nemen. Dat is wel een van de punten waar ook kritiek op was nog van juristen. Dat heel ver gaat. Maar volgens mij hebben ze zo'n escape wel in de wet opgenomen.
Ja, er is ook een woord voor. Dat zoek ik nu. Is de opvangbepaling? Nee,
want dat is een goede vraag. Want volgens mij hebben ze hier echt in voorzien. Van inderdaad, van stel je voor, we zijn iets vergeten en we kunnen het straks niet. Daar hebben ze aan gedacht.
Dat lijkt mij een heel heikel punt.
Nou ja, dat gaat dus wel
over
ver
alles.
In de zin dat, ja, inderdaad.
Kijk, die opmerking wil ik dan in ieder geval alvast wel maken. Na dit rijtje hele praktische besluiten die hij mag nemen. Als hij nog andere dingen zou moeten doen. Mm-hmm. Dan mag hij dat altijd alleen maar doen. Voor zover dat noodzakelijk is voor het bestrijden van de epidemie. Dus dat is het noodzaakscriterium. En het moet evenredig zijn aan het bestrijden van de epidemie. Dus de minister van Volksgezondheid kan niet met deze wet. Het voorwendsel van epidemie. Gaan zeggen, luister eens even. Ik verbied nu, laten we de visserij. Ik ben even niet lekker geworden, dus ik verbied nu alle voetbalwedstrijden. Het moet altijd gaan over de epidemie.
Ja.
En het moet altijd proportioneel zijn en het moet altijd dienen om de epidemie onder controle te houden.
Maar normaal gezien zou de Kamer dat toetsen? Of zou de Kamer daar zich over uit kunnen laten? En dat kan nu niet.
Nou, dat is niet helemaal waar. De Kamer kan weinig, maar de Kamer kan nog altijd iets. Dus die regeling, dus de minister doet iets waar de Kamer het niet mee eens is. Die zegt, het moet niet 1,5 meter zijn, maar het moet 4 meter zijn. De afstand die gehouden wordt, die regeling komt naar de Kamer. De Kamer heeft dan de gelegenheid om de minister ter verantwoording te roepen. Alleen kan die regeling op zichzelf niet tegenhouden. Die gaat gewoon in. Maar je kan wel de minister naar huis sturen. Dus dat is een beetje het probleem. De Kamer heeft wel geschud, maar het is altijd het grofste geschud. Dus iedere maatregel gaat onder de hypotheek van een kabinetscrisis.
Nee, dus stel je voor, hè, volgens mij net in de wet staat de optie om een mondkapjesplicht in te voeren. Dat zou bijvoorbeeld landen kunnen, het zou op bepaalde plekken kunnen. Het kabinet was tot nu toe niet zo'n fan van die mondkapjes. Nee. Maar stel, het wordt nodig later in deze pandemie. Dan stuurt minister De Jonge een ministeriële regeling naar de Tweede Kamer. Waarin hij bijvoorbeeld zegt, mondkapjes worden verplicht in alle openbare binnenruimtes. Zoals in veel buurlanden van Nederland of Europese landen al het geval is. Dan krijgt de Kamer dus een week ongeveer om daar iets van te vinden of daar in ieder geval op te reageren. Normaal gesproken zou dat zoiets in een wetsvoorstel worden gegoten. Dan zou het uitgebreid worden behandeld, debat overkomen. Nou, daar is dus nu in principe niet in voorzien. Tenzij de Kamer toch, ze kunnen vragen stellen. Ze kunnen nog wel met moties komen, begreep ik. Om te proberen toch nog iets van invloed uit te oefenen. Een richting op te gaan. Maar ja, het echt tegenhouden, dat is niet zomaar mogelijk. Tegelijkertijd, je kunt je wel afvragen. Stel, de minister stuurt zo'n regeling en er barst enorme kritiek los in de Tweede Kamer. Dan is het natuurlijk ook wel heel waarschijnlijk dat de minister en het kabinet daar nog even rekening mee houdt.
Dat
en nog
kan,
wat aanpassingen
maar
doet.
Ze kunnen zo'n motie naast zich neerleggen. Zijn
zeker,
het,
het is inderdaad zo dat de Kamer heeft niet het middel om het te verwerpen.
Ja. Nee. Ja. Nee. En de enige motie waarbij dat wel kan is dus, Volker noemde het al, een motie van wantrouwen.
Ja.
Nog even één ding, hè. Het is even een zijpaadje, maar toch even. Want ze hebben dus zo'n ministeriële regeling gaat naar de Kamer. Hebben ze 1 of 2 weken om daarop te reageren, de Kamer. Dat heet dus, jij zei het al, Volkert.
De voorrangprocedure.
Ja, even uitleggen waarom dat zo heet. Want het is toch wel... Weet je dat, Tim? Weet je waarom het zo heet?
Nee, ik zou het niet weten.
Volkert.
Ja, dit komt uit de tijd dat alle wetten van papier waren. Alle vergunningen van papier waren. En die werden letterlijk fysiek voorgehangen. Dus daar was een kleine vitrine bij de plaats van wetgeving. Dus dat kon de Kamer zijn, maar dat kan ook het stadhuis zijn. Stel dat ik in mijn gemeente een boom wil laten omhakken. Daar heb ik een vergunning voor nodig. Die vergunning aanvraag wordt dan voorgehangen. Dus die komt aan de gevel van het stadhuis te hangen in een glazen kastje. Vanuit de gedachte dat andere burgers dat het voor andere burgers een nuttige manier is om daar kennis van te nemen.
Ja, maar zo ging het dus ook
zo
in de
ging
Kamer.
Het dus ook in de Kamer. Dus daarom heet het voorrang. En ik ben er nu toch op zijpaden zijn die ik naar het woord waar ik naar zocht.
Ja?
Dat is de vangnetbepaling. Dus artikel 58S in de tijdelijke wet COVID heet de vangnetbepaling. En de eerste zin is volkomen duidelijk, indien zich een omstandigheid voordoet waarvoor de krachtens dit hoofdstuk geldende maatregelen niet toereikend zijn, dan kunnen bij ministeriële regeling, daar is die, andere maatregelen worden genomen. Komma, daar komt de beperking die de kans op verspreiding van het virus SARS-CoV-2 redelijkerwijs beperken. Dus dan gaat het om dit virus. En het moet deze verspreiding van dit virus redelijkerwijs beperken.
Ja, eigenlijk dus, wat je net al uitlegt. Ja, maar ik vind het toch belangrijk om daar even bij te staan.
Ja, je hebt volkomen gelijk. Want als je die hele wet doorleest, dan denk je van kinderopvang, scholen, et cetera. Dat is het. Maar Pim had ook gelijk, er zit een escape in.
Ja. En dus om nog weer even terug te gaan naar de verhouding Kamer-kabinet in deze wet. Ja. De Kamer kan dus niet beleidsopties blokkeren. Dat is wel even belangrijk om te markeren. Ze kunnen dus moties uitzetten. Die kan het kabinet naast zich neerleggen. De enige motie waar ze niet op kunnen reageren is de motie van wantrouwen. Als daar meerderheid voor is, dan is dat het einde van de minister. Tenminste, het einde van de politieke carrière van de minister. En jij zei net iets interessant, Volkert. Want dat betekent dus dat de inzet van iedere maatregel die dus via zo'n ministeriële regeling naar de Kamer gaat, het einde van het kabinet kan betekenen.
Ja.
Of van een minister.
Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Dus dit is hoogspel aan beide kanten. Dus de minister moet heel goed weten wat het draagvlak is. En de Kamer moet heel goed weten wat de prijs van nee zeggen is.
En dan vind ik het toch belangrijk, want wij hebben het bestel zo ingericht dat de Kamer medewetgever is.
Ja, en dat is hier dus niet. En dat is dan ook een van de grote bezwaren. Het gaat hier nog steeds over grondrechten. Hè? En dit wordt toch uitbesteed aan de minister. En de rol van de Kamer is hier heel klein. Hè? Dus er zijn juristen die zeggen, dit is regeren per decreet.
Dat kennen wij van... landen waar het wat minder democratisch is.
Ja, 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 en dat geeft dus voedsel aan diegenen die zeggen dit is een dictatuur.
Precies.
Ja, en daarvan zeg ik van ja, maar dit is zolang de rechter nog op zijn plaats zit. En rechtsmiddelen openstaan tegen de bekeuringen die je op basis van deze wet krijgt, is er geen dictatuur.
Wat belangrijk is, Pim, om hierbij ook te vertellen, denk ik, is het is tijdelijk. Het is maar 6 maanden.
Ja.
Deze wet geldt maar voor 6 maanden.
Ja,
ja, dat klopt. Hij is echt alleen bedoeld natuurlijk voor deze pandemie, deze epidemie te bestrijden. En,
sorry, en nu zijn we hier een beetje onduidelijk over. Is het voor deze pandemie of is het voor iedere pandemie?
Nee, het is bedoeld voor deze pandemie.
Oh, wacht even hoor.
Je kan hem misschien ooit weer opnieuw, ja, opnieuw invoeren.
Nee, je hebt, dat is inderdaad heel belangrijk om even te zeggen. Er wordt weliswaar in de wet gesproken over epidemie. Maar in het artikel waarin de inhoud van de begrippen wordt vastgelegd, staat dat epidemie, daaronder moeten we verstaan, COVID-19.
Ja, 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 ja.
Veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2. Dus als er iedere andere epidemie, ieder ander virus, valt hier gewoon niet onder.
Dus stel na COVID komt er een nieuwe pandemie, even afkloppen dat het nooit gebeurt, dan
moet er een nieuwe tijdelijke
wet.
Nieuwe tijdelijke wet. Dan ligt er weliswaar een voorbeeldstukje in de la. Maar,
jij zegt net 6 maanden, Lemia, maar het is nog een beetje de vraag hoe lang deze tijdelijke wet nu precies gaat gelden. Het kabinet wilde oorspronkelijk 1 jaar, dat stond in de conceptwet. Nou, dat vond iedereen veel te lang. Is nu teruggebracht in het wetsvoorstel tot 6 maanden. Maar ook dat vinden sommige partijen in de Kamer nog te lang. Die willen nog korter. Dus dat is een van de vragen die nog open ligt.
Oké. En waar ik het nog eventjes over wil hebben is... En het is misschien een beetje cynisch wat ik nu ga zeggen. Maar we hebben het over die controle van de Kamer en de verhouding tussen Kamer en kabinet. Maar tot nu toe zijn die maatregelen allemaal genomen. Hè, die we hebben gekend vooral in maart, april. Toen die maatregelen elkaar best wel snel opvolgden van wat je wel niet mocht doen. Zonder controle van de Kamer.
Precies. Precies, dus iedereen die roept dictatuur, die heeft niet in de gaten dat die dictatuur, als die er al was, nu afloopt. Omdat je namelijk nu een wet krijgt waar de Kamer tenminste enige controle kan uitoefenen. Nou. We hebben tot nu toe geleefd met decreten. En onze dictator tot nu toe was de voorzitter van het Veiligheidsberaad, de burgemeester Bruls. Goeie naam voor iemand in die positie. Eindelijk gaat de deur naar inspraak nu op een kiertje. Dat is de winst. De vraag is die kier groot genoeg? En hoe lang willen we eigenlijk met deze vorm van ja, toch wel heel streng bestuur en heel erg top-down, hoe lang willen we daarmee doorgaan?
Voorbeeld is nog dat in het begin van de crisis de scholen en de horeca moesten worden gesloten. Dat besloot het kabinet op zondagochtend, werd zondagmiddag gewoon doodleuk op een persconferentie aangekondigd zonder enige vorm van wetgeving of een ministeriële regeling, helemaal niks. Kijk, dat is wel de reden dat ze nu voor die regeling hebben gekozen. Dat het kabinet wel snel maatregelen nog steeds wil kunnen nemen, ook als deze wet straks van kracht is. Stel, het is weer nodig om hebben opeens een plotseling, een hele onverwachte stijging van het aantal besmettingen of ziekenhuisopnames. Het kabinet wil snel ingrijpen. Dan moeten ze nu nog steeds, die regeling, het gaat wel in ieder geval dan een week duren voordat iets van kracht wordt. Dus dat is wel de reden dat ze voor die regelingen ook hebben gekozen. Ze willen nog steeds, als het weer misgaat, snel kunnen handelen.
Ja.
Oké, we hebben de wet hoe die er nu ligt uitgelegd. Het is nog even goed om die eerste conceptversie erbij te pakken en te kijken wat zijn nou de belangrijkste verschillen tussen die twee wetten? Wat is er echt fundamenteel veranderd?
Nou, er zijn 2 ministers bijgekomen. De corona-app is eruit. Er is een voorhang procedure gekomen, dus de democratische controle is versterkt.
Ja, een belangrijk iets wat het kabinet nu niet in de wet heeft opgenomen, is dat in het vervolg er nog beperkingen kunnen worden opgelegd die raken aan bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst. Eerder in de crisis werd gezegd tegen kerken bijvoorbeeld van je mag nog wel een kleine groep samenkomen, maar maximaal 30 mensen op 1,5 meter afstand.
En niet zingen?
En niet zingen bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld die groepsvorming in de kerk, dat daar kunnen niet opnieuw beperkingen aan worden opgelegd. Ja, dat vond ook de Raad van State, maar ook sommige politieke partijen vinden dat gewoon toch een te grote inbreuk op de vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat.
Maar ik vind het heel ingewikkeld, want want in diezelfde wet staat wel dat de overheid mag zeggen, je mag nog maar met zoveel mensen bij elkaar komen, hè?
Ja. Ja.
Dan geldt dat dus voor de hele samenleving, behalve voor godsdiensthuizen,
gebedshuizen. Kerken en moskeeën.
Ja, Maar dat, je kan zeggen, dat is raar, maar het is natuurlijk ook heel fundamenteel. Een overheid die zich, het gaat ook heel ver. De overheid die zich zo bemoeit met wat er in een, in een kerk of een moskee gebeurt.
Ja, maar goed, de overheid bemoeit zich, je kan zeggen, de overheid bemoeit zich überhaupt. Het gaat überhaupt wel heel ver in hoeverre het inbreuk maakt op onze...
Ja, maar je kan ook zeggen, de overheid of het kabinet laat hier zien hoe gewichtig grondrechten zijn voor de burger. En wat het kenmerk is van een vrije samenleving, namelijk dat je daar vrij in een gebedshuis kunt betreden. Dat geldt trouwens ook voor demonstraties. Daarvan zegt het kabinet nu ook, daar kunnen wij groepsvorming ook niet, bij deze epidemie kunnen we dat beperken. We kunnen ook geen vergaderingen van de gemeenteraad of het parlement beperken. We kunnen ook niet de rechtspraak beperken en we kunnen ook niet het bijeenkomen van mensen voor de verkiezingen beperken. Dat mag allemaal gewoon doorgaan.
Dus er is eigenlijk gewoon gezegd, er zijn bepaalde dingen zijn te belangrijk om... Ja. Zulke grote beperkingen aan op te leggen.
Ja, dus wettelijke beperkingen. Ja. Dus afdwingbare wettelijke beperkingen. Deze domeinen worden dus overgelaten aan zelfregulering.
Ja.
Daar moet de gemeenschap, de gemeente, moet maar zeggen van ja, we kunnen deze zaterdag, deze vrijdag, deze zondag maar 50 gelovigen de kans bieden om samen te komen. We kunnen een demonstratie houden, maar met niet meer dan 500 mensen. Omdat het terrein niet meer toelaat. Dat is de manier waarop het kabinet dit aanpakt. Dus dit is een vorm van ook van terugtreden.
Bij demonstraties geldt in de openbare ruimte nog wel dan gewoon dat je die anderhalve meter moet aanhouden. Daar mogen ze nog wel op blijven handhaven.
Ja, maar je kan geen verbod meer.
Nee, geen verbod. En volgens mij ook niet per se dus meer maximum aantal deelnemers. Maar bij de kerken, we moeten ook niet vergeten dat heel veel kerken maakten geen gebruik van de mogelijkheid om met 30 mensen tijdens het hoogtepunt van de crisis. Dus ik geloof ook wel inderdaad zelfregulering. De kerken zijn zeer, zeer gehoorzaam in het algemeen. Moskeeën denk ik ook wel dat het...
Dat dit toch gaat werken.
Ja, moskeeën waren ook dicht. Dus
materieel zal het niet veel uitmaken, maar symbolisch is dit een fundamentele bepaling. Ja. Er is ook een vrij fijnmazig stelsel van lokale ontheffingen mogelijk gemaakt. Dus je kunt, als er in het noorden helemaal geen COVID meer is, dan mogen ze daar besluiten om de mondkapjes af te doen. Dus dat hoort er ook bij. En de werkingsduur is van een jaar naar een half jaar. En dan heb je het wel gehad.
Kijk, en het handhaven achter de voordeur is
eruit
gehaald.
Oké, dat betekent dus dat die wet best wel... fundamenteel is aangepast op fundamentele punten, zou je kunnen zeggen.
Zeker.
Maar die maatschappelijke onrust
is alleen maar toegenomen.
Is eigenlijk alleen maar toegenomen. Natuurlijk met de protesten en groepen als viruswaarheid of waanzin. Ik weet niet hoe ze inmiddels heet.
Op het Malieveld in Den Haag is gedemonstreerd tegen de spoedwet van het kabinet met tijdelijke maatregelen vanwege de coronacrisis. De demonstratie begint met een protestmars vanaf het Koerhaus richting het Malieveld. Aan die mars doen ongeveer 50 mensen mee.
Ga je verdiepen in de noodverhandelingen? Ga je verdiepen in de noodwet? Wat er met jullie gaat gebeuren?
Op het Malieveld zijn een paar duizend mensen aanwezig. Ze ageren tegen de coronaspoedwet.
Maar het is niet alleen maar bij dit soort groepen. Je hoort het wel breder in de samenleving. Deze wet is gewoon heel omstreden.
Ja.
Wat komt er allemaal in samen? Waar komen die onlusten vandaan?
Nou, ik denk dat de onrust dus eigenlijk ontstaan is doordat het kabinet zo haastig die het concept had geschreven. Dat kwam in de publiciteit. En daar schrokken mensen heel erg van. En volgens mij is sindsdien gewoon die hele noodwet of spoedwet een soort eigen leven gaan leiden. Ja. En inderdaad in de hoofden van sommige mensen en van bepaalde groepen natuurlijk. Dus de mensen die maatregelen sowieso al onzin vinden. Zijn er een soort spookverhalen ontstaan.
Ja.
Hoewel natuurlijk niet iedere kritiek op de wet onzinnig is, bepaald niet.
Zullen we een paar van die spookverhalen gewoon even erbij pakken en dan kijken, klopt het of niet?
Ja.
Je hoort heel veel voorbij komen. Ik zag bijvoorbeeld een filmpje van de gele hesjes. Jullie kennen het nog wel, hè, die gele hesjes. Dat is die redelijk kleine groep mensen die in Nederland demonstreert tegen wat er allemaal niet goed gaat. Want zo breed is het wel een beetje, denk ik. Zij plaatsten een filmpje online op Twitter over wat er volgens hen allemaal in die noodwet staat.
Er is nu een noodwet in de maak die al deze regels permanent vastlegt.
Zonder dat wij, de Eerste of Tweede Kamer, daar straks nog iets over te zeggen hebben.
Maar waarover alleen de minister van Volksgezondheid...
Alles bepaalt.
Op basis van totale willekeur.
Zo kan anderhalve meter zomaar 5 meter worden. Of 10 met vrienden naar de kroeg.
Kan ook volledig verboden worden. Misschien wordt de boete wel een gevangenisstraf.
Of mag je helemaal niemand meer knuffelen?
Nooit meer. Alles is mogelijk met deze nieuwe wet.
Alleen omdat de minister het zegt.
Best grappig. Ik hoor hier een paar dingen die totaal onwaar zijn. Ja. Ik hoor een paar dingen waar echt wel wat in zit.
Ja, die volkomen, die juist waar
zijn. Oké, okay. Zullen we beginnen met waar?
Ja, nou ja, de minister van Volksgezondheid kan straks alles bepalen. Ik zou zeggen dat is 90% waar. Als je dan even, als je dan met alles, dat moet je dan wel beperken tot alles wat met COVID-19 te maken heeft. De macht van de minister van Volksgezondheid wordt hier inderdaad sterk uitgebreid. En wat er niet waar is, is dat het permanent is.
Daar hebben we het al over gehad.
Maar mensen zien dit dus kennelijk, of deze mensen zien het kennelijk als een structurele verandering van de democratie in Nederland. Dat is niet waar.
Maar ik denk dat deze mensen zullen de politiek wantrouwen. Want de politiek belooft nu dat het een tijdelijke wet is en dat het niet permanent is. Maar voor deze mensen, die zijn denk ik zo wantrouwend tegenover de politiek, dat ze dat misschien niet geloven.
Nee. Ja. En die boete die in gevangenisstraf kan worden?
Ja, dat klopt. Want in de wet staat dat je een boete krijgt of een mogelijke gevangenisstraf. En dat is trouwens gebruikelijk. Dus dat je de rechter kan kiezen tussen of het opleggen van een boete of bijvoorbeeld een voorwaardelijke gevangenisstraf.
Maar het heeft niet te maken met alleen deze wet. Dat is gewoon
Nee, dat vind je overal.
We hebben er gewoon nog een paar dingen bijgepakt die je veel hoort over deze wet. En ik wil ze eigenlijk gewoon even aan jullie voorleggen en dan kunnen jullie erop reageren. Ja? Als deze wet ingaat, mag de politie straks je huis binnenvallen en kijken of je niet te veel bezoek hebt en je eventueel arresteren.
Nee. In zijn algemeenheid mag overigens de politie onder bepaalde strikt omschreven omstandigheden wel je huis binnenvallen. Namelijk als ze denken dat er een wietplantage aan de hand is. Of dat ze denken dat jij degene bent waar ze al een half jaar naar op zoek zijn.
En Volkert, een voorbeeld waar ik benieuwd ben hoe dat dan precies zit. Stel, er is een huisfeest gaande met heel veel geluidsoverlast. Mag de politie dan die huis binnenkomen of ook niet? In verband met,
Nou Pim, om je de waarheid te zeggen, dat weet ik ook niet.
Nee,
de politie dan mag binnentreden. Het is wel zo dat de politie mag aanbellen. Ja. En ook dat de politie mag optreden.
Okay.
Dus die mag ook zeggen, u dient de
beëindigen van het feest.
Ja. Nou, u dient de geluidsoverlast te beperken. Ze kunnen niet zeggen, wilt u dit pand verlaten?
Nee.
Want
dat is wat
gaan.
Ik tot nu toe Rutte ook steeds in de uitleg heb horen zeggen. In de zin van, als je nu, even los van COVID-19, als je nu al voor overlast zorgt, dan mag de politie ook bij je aanbellen.
Ja, dat wel natuurlijk. Ja, aanbellen sowieso.
Nou, dat is dus de workaround die hier gekozen wordt. Dus als mensen een COVID-feestje geven, dan wordt er niet opgetreden wegens COVID, maar dan wordt er opgetreden wegens geluidsoverlast.
Ja.
Dat is de manier waarop de politie soms werkt. Als de politie wil weten wat er in je bagageruimte van je auto zit, dan mogen ze niet in, behalve om te controleren of je wel een gevarendriehoek bij je hebt. Dus zo zijn er altijd wel, past de ene bevoegdheid niet, past de andere bevoegdheid wel.
Nog eentje, als deze wet ingaat, dan kan het kabinet elk moment beslissen dat we niet meer samen op één plek mogen zijn. Klopt al, hè?
Mits dat alweer in verhouding staat tot het doel van het bestrijden van de epidemie. Het mag dus niet willekeurig. Het mag niet om andere redenen dan om besmettingsrisico te voorkomen. Maar ja, het kabinet mag groepsvorming beperken. Mag plaatsen sluiten. Mag tribunes sluiten. Mag heel veel op dit vlak.
Zijn er nog zaken in dat filmpje die jullie hebben gehoord van jullie zeggen, hier wil ik nog even op reageren?
Nou, ik hoorde nog zeggen zonder inspraak. Dat is gedeeltelijk waar. En ik hoorde ook iemand zeggen op basis van willekeur. Ook dat is niet waar. Dus iedere maatregel die er genomen is, moet in redelijke verhouding staan tot het doel van die wet. En dat moet je ook kunnen verantwoorden. Het moet proportioneel zijn. Dus op het moment dat de rechter die overtredingen moet gaan toetsen, dan gaat hij dus ook naar die wet kijken en gaat zich dus afvragen van, klopt het allemaal wel? Maar je moet je wel realiseren dat dit allemaal al kon, dat dit allemaal al gebeurde, dat dit allemaal al geregeld was. Maar dat het nu straks door die wet democratisch gelegitimeerd zal zijn. Met andere woorden, dat proces van beoordeling van die noodwet, de de controle die de Kamer gaat uitoefenen. Dat is het rechtsstatelijk meest interessante moment. Want dan gaat de Kamer vertellen of ze deze delegatie van macht daadwerkelijk willen. Dus dat is, daarom is dit zo interessant wat er de komende weken zich gaat afspelen.
Ja, want eind september, Pim, stemt de Kamer hierover. Hoe groot is de kans dat deze wet er in de huidige vorm doorheen komt?
Nou, ik denk dat het kabinet nog wel wat verdere aanpassingen aan de wet zal moeten doen. Om zich echt te verzekeren van een meerderheid of een ruime meerderheid. Kijk, ik kan me bij deze wet ook voorstellen dat het kabinet graag brede steun wil in de Kamer. En niet een nipte meerderheid, want het gaat echt over iets heel fundamenteels.
Ja.
Maar er zijn een aantal zaken waar nog op dit moment onvrede over bestaat bij een aantal belangrijke oppositiepartijen. Hè. Op links heb je GroenLinks en de PvdA, die voor het kabinet natuurlijk belangrijk zijn, ook in de Eerste Kamer. Maar ook een coalitiepartij als D66 heeft zich heel kritisch steeds opgesteld tegenover deze wet. Liberale partij natuurlijk, die inperken van burgerrechten ook niet zomaar wil toestaan.
En waar liggen de grootste bezwaren?
Nou, interessant genoeg was een van de grootste bezwaren tot nu toe het punt rond de boetes en het feit dat je als gevolg daarvan een aantekening op je strafblad kunt krijgen. Nou, wat is er de afgelopen weken in Den Haag gebeurd?
Dit is voor wie onder een steen heeft gelegen de afgelopen tijd.
We hadden natuurlijk een minister van Justitie die iets te uitbundig zijn eigen bruiloft vierde, de coronaregels niet in acht nam, zich daarvoor in de Tweede Kamer moest komen verantwoorden.
Dat debat was afgelopen woensdag.
Ja, en nou, hij ging opnieuw diep door het stof. Maakte excuses natuurlijk dat het allemaal nooit had mogen gebeuren. Alleen dat was niet de enige uitkomst van het debat. Want er ontstond ook een soort dealtje tijdens het debat. Tussen de minister en een aantal partijen. Dat hij ook echt daadwerkelijk wat gaat veranderen aan het beleid. Juist als het gaat om deze boetes. Dus hij heeft moeten toezeggen in dit debat al. Dat hij gaat bekijken hoe er kan worden voorkomen dat mensen die boetes hebben gekregen dus ook daadwerkelijk een strafblad krijgen. En dat sowieso in deze wet hij het gaat aanpassen.
Ik wil tot het uiterste gaan om die mogelijkheden te onderzoeken. Ik heb uw Kamer al toegezegd dat er een aparte evaluatiebrief komt over de handhaving. En daarin zouden we dit zonder meer mee kunnen nemen.
Dat dit niet meer gaat gebeuren.
Ja, misschien is het even goed om dit even een beetje af te pellen, zou Rutte zeggen. Eerst eventjes naar het moment waarop in het debat, waarop Wilders Grapperhaus aansprak na het overtreden van die regels. Hoe kan het dat jouw handtekening dan op zo'n wet komt te staan waarin die regels vastgelegd worden?
Dat deze minister die boetes heeft verzonnen, dat deze minister wiens handtekening onder die verschrikkelijke coronawet staat. Volgens mij moet hij onmiddellijk zijn handtekening onder weghalen, want die wet kan nooit meer doorgaan als daar die anderhalve meter in wordt geïncorporeerd. Of in ieder geval op basis van die wet. Dat deze minister mensen ASO's heeft genoemd. Dat deze minister, nou ik zal het niet allemaal halen, maar bijvoorbeeld wat de politie naar kinderfeestjes heeft gestuurd. Die heeft toch zo'n pak boter op zijn hoofd.
Dit ging natuurlijk echt over de geloofwaardigheid van Grapperhaus als minister. Hè? Al maanden het boegbeeld van de soms strenge handhaving. Ja, nu zelf zo in de fout met die anderhalve meter, met de afstandsnorm uit de wet.
Ja.
En dan zelf nu binnen een paar weken zo'n wet moeten gaan verdedigen in het parlement. Dat is natuurlijk moeizaam en dat blijft het, denk ik.
Ja, precies. Want hij is een van de ondertekenaars, we hebben het al gezegd. Hij zal straks ook in vak K, waar het kabinet zit, tijdens debatten zitten. Als die wet wordt behandeld, dat wordt natuurlijk gewoon buitengewoon pijnlijk.
Ja, hoewel Hugo de Jonge ook wel echt het woord zal voeren. Tuurlijk. Maar Grapperhaus zeker aan het woord zal komen over een paar onderwerpen. Ja.
En jij beschreef net al eventjes eigenlijk in het stuk dat wij schreven na het debat, noemden we het een beetje wisselgeld voor zijn aanblijven. Maar Grapperhaus heeft nu gezegd, ik ga me bezighouden of ik ga bekijken of we het uit je strafblad kunnen houden als je een coronaboete hebt gehad. Eigenlijk is dat een beetje de makkelijke samenvatting.
Ja.
Dit is interessant omdat op 20 mei de Kamer debatteerde over de coronamaatregelen en DENK, partij, een motie indiende over eigenlijk precies dit punt.
De Kamer gooit de beraadslaging, constateren dat duizend Nederlanders als gevolg van het strijd handelen met de coronamaatregelen in een noodverordening een strafbeschikking opgelegd hebben gekregen. Constateren dat de strafbeschikking juridische aantekening als gevolg kan hebben. Constateren dat het mogelijkerwijs in specifieke gevallen gevolg heeft voor de betrokkenen in het kader van de aanvraag van een verklaring omtrent gedrag, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt worden beïnvloed. verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat het mogelijk wordt om justitiële aantekeningen als gevolg van een strafbeschikking die voortvloeit uit de handhaving van de coronamaatregelen te laten vervallen. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega's Van Haga, Krol, Baudet en Ouwehand.
De motie werd ook aangenomen. Dus in mei sprak de Kamer al de wens uit van joh, regel dit. Want dit is gewoon, dit gaat te ver. Dit is niet proportioneel voor mensen die één keer die regels overtreden en boete krijgen, gewoon een fout hebben gemaakt.
Dat vond de Kamer, maar zoals dat dan gaat, dus de moties worden allemaal opgelezen en daarna geeft het kabinet een oordeel over de ingediende moties. En Rutte zei op 20 mei het volgende.
Motie 14 over die justitiële aantekening. Ik heb al uitgelegd dat een aantekening voor minderjarigen in de regel niet aan de orde is, al was het maar omdat de boete onder de 100 euro is en dat een enkele aantekening in de regel niet leidt tot weigering van de VOG voor volwassenen. Dus ik ontraad die motie.
Toen nog ontraden, nu een paar maanden later in een debat Grapperhaus het wel of niet zou overleven. Dat hing er zo'n beetje boven. Politiek zou overleven. Ik doe de hele tijd alsof die mensen dan het niet overleven. Maar het gaat even om hun politieke carrière voor de duidelijkheid.
Ja.
Kon dit ineens wel?
Ja, het was opmerkelijk dat het leek alsof het een met het ander werd verbonden. Hè, zijn aanblijven met de versoepeling van dit beleid. Tegelijkertijd zat het er dus al aan te komen dat het kabinet op het gebied van die boetes iets moest gaan doen. Een soort beweging moest maken bij de behandeling van deze coronawet. Nou, dat hebben ze nu alvast in dit debat gedaan. Hoe het precies, de uitwerking precies gaat zijn, dat gaat toch interessant worden. Want de Kamer en nu ook het kabinet willen dus wel meer coulance voor mensen die één keer een fout hebben gemaakt, één keer zo'n boete hebben gehad. Maar ze willen bijvoorbeeld ook niet dat mensen die doelbewust de regels hebben overtreden door een groot feest te geven, dat die per se ook hun boete of strafblad kwijtraken.
Maar dat lijkt me toch ingewikkeld.
De vraag is hoe ze dat in die wet nu met de behandeling, hoe dat precies geregeld gaat worden. Want ook bijvoorbeeld bedrijven die stelselmatig de regels overtreden, willen ze toch kunnen blijven bestraffen. Dus ze willen meer coulance, maar ze willen ook niet dat je straks helemaal die regels niet meer kunt handhaven of beboeten.
Ja, ik heb er ook met open mond naar zitten kijken, want dit is dus wat Smit Kroes altijd zei, proberen om het met een heel fijn schaartje precies zo te knippen als je het wil hebben. En dat is met wetgeving toch altijd ingewikkeld. Ik wil ook nog even opmerken dat ook de Raad van State vond dat overtreding van coronaboetes niet tot een strafblad zou moeten leiden. Met grappig genoeg een politiek argument, namelijk draagvlak. Immers in coronamaatregelen wordt gedrag verboden dat tot die maatregel volkomen normaal was. Zie de minister van Justitie zelf, die zijn arm om zijn schoonmoeder legt. Dat is nou, is dat boetewaardig? En daarvan zegt de Raad van State, oké, dit is een soort nieuwe gedragsnorm, moeten we allemaal aan wennen dat strafbaar is en dat je hele leven op je justitiële aantekeningen moet staan. Dat is misschien toch een beetje te gek.
Ja.
Nou, als we dat nou met z'n allen kunnen vinden, dan zou ik zeggen gelijke monniken, gelijke kappen en ook al die opzettelijke, die saboteurs van die regels, die gunnen we dan ook maar geen strafblad. We gunnen ze wel een bekeuring. En misschien wel meer achter elkaar ook. Maar laten we dat strafblad maar zitten. Dat zou mij de rechte weg lijken.
Nog even een observatie van dat debat. Uit dat debat. Hè? Want we hadden het net al eventjes over viruswaanzin / waarheid. Ja. Hè? En over de context waarin dit debat gevoerd wordt.
Ja.
En dat dwingt dan Kamerleden. Ik heb bijvoorbeeld GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. Die was een van de mensen die heel fel was tegen die aantekening in je strafdossier. Maar die voelde zich ook genoodzaakt om daar dan wel bij te zeggen, ik geloof wel, ik ben wel voor die 1,5 meter aantekening. Ik vind alleen dat je daar geen aantekening in je strafdossier voor moet krijgen. Dus dat dwingt die Kamerleden ook tot een soort van, ik ben wel een believer.
Ja, ook tot, hij zei natuurlijk, hij is voor de 1,5 meter om die aan te houden.
Ja.
Maar de discussie is natuurlijk al maanden van moet dit nou gewoon een dwingend advies zijn van de overheid? Hè? Elke keer oproep op die persconferenties, een soort preventieve aanpak of heb je ook die repressieve aanpak?
Ja, maar er zijn dus ook mensen in de Kamer, ik noem hem Van Haga, die gewoon zeggen het hoeft niet. Weet je wel?
Precies.
Dus
nee.
En dat vind ik een interessant factor in het debat.
Ja, maar Van Haga is de mening toegedaan dat statistisch de epidemie niet bestaat.
Ja, dat was nog wel een...
En Wilders zegt dat je buiten niet besmet kunt worden en dat je binnen veilig bent als het raam open staat. Dat is voldoende. Dus die vinden alle maatregelen onzin. Ja, dat mag je vinden natuurlijk. Maar, en die mensen lopen ook te demonstreren die dat vinden. Ja, Maar aan de andere kant, het grootste deel van Nederland is volgens mij angstig, voelt zich bedreigd, is bang besmet te worden en wil toch heel graag dat de overheid ook ergens nog een stok achter de deur heeft om als het echt nodig is ook daadwerkelijk boetes uit te kunnen delen die dan ook echt iets voorstellen en ook feitelijk worden geïnd. Dus het wordt toch een beetje een zeephelling zo.
Even, Pim, jij bent gaan bellen met al die politieke partijen, of met een aantal in ieder geval, om te kijken hoe staat het ervoor zo vlak voordat de Kamer die wet gaat behandelen.
Ja, precies. Dus de boetes is nog iets wat open ligt, waar het kabinet dus nog meer duidelijkheid over moet geven. Er zijn nog een paar andere punten waar de Kamer kritisch op is en waar misschien nog aanpassingen moeten komen. Dat is, we hebben het al even genoemd, de duur van de wet. Een aantal partijen wil dat het, vindt 6 maanden nog te lang, dat het 3 maanden moet worden. Bijvoorbeeld D66, dus dat is wel van belang. En dat draagt volgens D66 ook bij aan een betere parlementaire controle. Want iedere keer als die wet eventueel dan verlengd moet worden, moet het parlement daarmee instemmen. Dus de tijdelijke wet korter laten duren, zorgt ook nog weer voor die betere democratische controle. En de Kamer is ook nog steeds ontevreden. We hebben het eerder uitgebreid gehad over ministeriële regeling, een week instemmings, vervorm van inspraak. De Kamer wil nog steeds dat dat beter wordt. Dus die vinden nog steeds dat ze te weinig te zeggen hebben nu over de besluiten die uit deze wet gaan voortkomen.
En hoe zouden ze dat kunnen?
Ja, dat eerlijk gezegd is het nog niet helemaal duidelijk. De Kamer zelf breekt zich eigenlijk op dit moment nog het hoofd over hoe kunnen wij onze eigen inspraak nog meer vergroten.
Ja.
Dus ik weet het gewoon. Het is nog niet helemaal duidelijk.
Nee, er worden door juristen wel suggesties gedaan. Wim Voermans voorop uit Leiden, die zegt, er moet een bekrachtigingsbesluit genomen worden door de Kamer.
Wat betekent dat?
Nou, dat de Kamer het er actief mee eens moet zijn. Dus dat die regeling niet in kan gaan zonder dat de Kamer ja heeft gezegd.
Maar dan haal je de snelheid eruit?
Dan, nou ja, tenzij je de snelheid erop houdt en zegt van binnen een week moet de Kamer ja of nee zeggen.
Ja, okay.
Of dan moeten de verenigde Kamers ja of nee zeggen. Dus heel snel met z'n allen bij elkaar komen.
Nou, dit is denk ik misschien nog wel een optie. Die
dit is er een. En dan schijnt er nog eentje te zijn waarbij je gewoon die regeling dan, ook al ben je het er niet mee eens, laat passeren. Maar vervolgens 2 weken later de gelegenheid hebt om hem met z'n allen af te stemmen.
Ja.
Dus dan eerbiedig je de kennelijke haast die er was, maar dan zeg je toch na 2 weken van stop.
Ah, oké. Okay.
Ja. Dus dan dwing je de minister om die regeling weer in te trekken.
Een rem.
Ja, noodrem.
Laatste punt wat ik nog weet.
Van voorhang naar noodrem.
Ja. De afstandsnorm zelf is ook niet geheel onomstreden dat die wel in de wet moet. Dus bijvoorbeeld de SGP is ook niet onbelangrijk voor het kabinet vanwege hun zetels. Die vragen zich af van, ja, moet je dat nou zo dwingend in die wet opnemen? Moet je toch niet gewoon bij de adviezen van de persconferenties houden? Dat grijpt diep in op de samenleving. Maar ik heb wel de indruk dat de meeste partijen er toch over voelen om dat erin te houden. Maar ook daarover zal nog wel gesproken worden.
Maar misschien verstond ik het verkeerd, maar denkt de SGP dat 1,5 meter in de wet staat?
Nee.
Nee, gewoon überhaupt
de afstand. Dat in de wet wordt opgenomen.
Het fenomeen
maar
veilige
toch,
afstand.
Precies, ja.
Eigenlijk wordt dit best een spannend debat dus. Want het wordt een echt debat. Want het is allemaal nog niet afgetikt, zal ik maar zeggen, vooraf.
Nee, dat klopt zeker. Nee, dat is echt nog, het ligt echt nog wel open van hoe het gaat aflopen. Kijk, ik denk wel, ja, dat de wet het gewoon zal halen, omdat het kabinet heeft er echt belang bij om de wet die er nu komt. En om de Kamer dan desnoods nog op een aantal punten gewoon tegemoet te komen. Maar ik denk wel dat hoe dat precies, welke punten dat precies is en hoe, dat nog echt, dat ligt echt nog open. En dat wordt echt interessant.
Volk, het wordt Nederland een stukje beter naar deze wet?
Ja, ik denk het wel. Ja. We zijn dan namelijk uit de dictatuur van burgemeester Bruls.
Het is even belangrijk om aan te tonen, mensen kunnen niet meekijken, hè, dat je 2 aanhalingstekens gebruikt bij het woord dictatuur.
Ja, sorry. Ja, nee. Dus ik denk van wel, ja.
Dank jullie wel. Het is echt een stuk helderder geworden.
Ik hoop het.
Volker Jensma en Pim van den Doel. En ook jij weer bedankt voor het luisteren. Productie en redactie van deze aflevering in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. En als je dus nog onderwerpen hebt die je graag dit 5e seizoen hoort in Haagse Zaken, mail het vooral naar podcast@nrc.nl. Tot volgende week.